Heilig volk, dat wordt geofferd, dat verdwijnt. En er staat niet bij aan de afgoden, daar staat er niet bij. Maar je zou nog altijd kunnen bedenken dat dat overspelige zaad, dat is Israël. Maar in vers 1 en 2 was al sprake van de gemeente. Maar de gemeente kun je wel degelijk beschouwen als kinderen die uit een overspelig zaad geboren worden. Dat wil zeggen, terwijl Israël ongelovig is en de Heer niet dient, ontstaat er een ander volk en wel uit Israël, zeker wel. Dat is namelijk de gemeente. En die wordt, dat is dus het kind wat dan geofferd wordt. En dan wordt de gemeente geofferd. Dat wil zeggen, aan God gaat inderdaad naar boven enzovoorts. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, dat je, als je dat probeert een ander te vertellen, wat ik nou u vertel, hè, krijg je wel grote problemen hoor. Want dat kun je natuurlijk niet aan de oppervlakte van deze teksten lezen. Maar ik heb het idee dat zoiets erachter zit, achter die gedachte. Nou goed. In elk geval is hier sprake van mensoffers. En dan staat er dat de Heer ze daarover niet laat troosten, of Jesaja niet, want dat maakt niet uit natuurlijk. Daar is geen troost voor. En dan vers 7. Gij stelt uw leger, uw bed dus gewoon. En dat doet het overspelige zaad, die hoererij bedrijft. Gij stelt uw leger op een hoge en verhevene berg. Dat wil zeggen, het overspelig zaad heeft daar een groot bed. Want er is veel ruimte voor veel afgoden, zeg maar. Om het dan maar even netjes te houden. Maar de gedachte is dus dat men op bergen klimt. Want die verhevene berg, daar staat er ook, een hoge en verheven berg. Dat is de plaats van waar gewoonlijk ook afgoderij bedreven wordt. Kijk, in Jesaja 6, daar wordt de Heer gezien op een hoge en verheven troon. En hier is sprake van een hoge en verheven berg waarop afgoderij bedreven wordt. Men dient niet de Heer, maar men dient de afgoden. En op die berg heeft men dan een plaats daarvoor gereserveerd. Weet je wel, de hoogten gewoon, hè. Goden zelf worden trouwens ook geacht op de berg te wonen. Hè? De Olympus of zoiets. Nou ja, dat was bij de Grieken, maar dat doet er niet toe. Maar op die berg heeft men dus een plaats gereserveerd om de afgoden te dienen. Maar aangezien dat overspel is, wordt er dus spottend min of meer gezegd. Ze hebben daar een groot bed. Dan kan ze de vrouw, hè, Israël heeft daar een groot bed, erg groot leger, erg groot bed, dan kan ze daar die mannen ontvangen. Dus gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg, ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. Nou, waarom moet je nou in je bed een offer offeren? Het antwoord is, zo gaat het ook niet, maar het is gewoon tweemaal hetzelfde verhaal. Het grote bed, daarin wordt ontucht bedreven, overspel gepleegd, oftewel letterlijk op de berg wordt de afgoden gediend, wordt slachtoffer geofferd. Het is hetzelfde namelijk, het ene is een beeld van het andere. En de kans is groot dat beide zelfs gedaan werd, vanwege het verband tussen prostitutie, het misbruik van seksualiteit in het algemeen en afgoderij. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken. En dat is mooi, zet gij uw gedenkteken. Maar dat is heel erg dubbelzinnig. Want daarbij gaat het om een opgericht teken natuurlijk. Maar het is een vallensymbool. Het zijn gewoon afgodsbeelden. Want van mij wijkende, staat er dan bij, door de vertalers, van mij wijkende ontdekt gij u. Dat wil zeggen, men gaat bij de Heer vandaan en vervolgens ontkleedt men zich. Niet voor de Heer, maar niet voor de echtgenoot dus, maar voor de afgod. Van mij wijkende ontdekt of ontkleed, want dat is het, gij u, en klimt op naar het leger, namelijk gij maakt uw leger, uw bed wijd, en maakt u uit dezelfde, en dan staat erbij, maakt u een verbond met enige uit dezelfde, want ze krijgen de smaak te pakken, hè, met het invoegen van allerlei termen, nou een hele uitgebreide zin. Hij maakt u een verbond met een en haar dezelfde. De strekking is waarschijnlijk wel goed, hoor. Dat wil zeggen dat er... Nou, maakt u een verbond. Dat zal eigenlijk ook betekenen, sluit een huwelijk. Maar u begrijpt wel dat het niet echt een huwelijk is, hè? Het is overspel namelijk, het is hoererij. Dus gij wijkt van mij en ontkleedt u en gaat naar uw grote bed... En maakt u een verbond met enigen uit dezelfde, met meerdere namelijk, met een heleboel afgoden. En gij hebt hun bed, hun leger lief in elke plaats die gij ziet. Dat wil zeggen dat op al die bergen, er wordt, van de bergen Israëls, worden niet gebruikt om de Heer te dienen, maar om de afgoden te dienen. Nou, en zo verder. Het is een tamelijk onsmakelijk natuurlijk. Vers 9. Gij trekt met olie tot de koning. Waarbij je aan Israël moet denken als de vrouw natuurlijk. Met olie, dat wil zeggen gezalfd en alles, hè. Toebereid. Gij trekt met olie tot de koning. Die koning is dan de man. En gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven... En gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de hel toe. Gij trekt met olie tot de koning. Dat wil in ieder geval zeggen dat men zich afgeeft met de afgoden. En verder is het waarschijnlijk de verwijzing naar hetzelfde verbond. Vandaar dat de vertalers in vers 8 het woord verbond hebben ingevoegd. Hetzelfde verbond als uit Jesaja 28. Uw verdrag met de dood, weet u wel, een voorzichtig verbond. En daarbij de gedachte is dat men een verbond gesloten heeft met... Het was toen de koning van Egypte, geloof ik. Was het niet zo? Ja. Het verbond met de dood uit Jesaja 28, vers 15 en vers 18. Want Israël had toen een verbond gesloten met Egypte. En achter Egypte, hebben we in de loop van de bespreking van Jesaja gezien, achter Egypte vinden we de zeedraak, oftewel Dagon, oftewel Neptunus, of gewoon Satan zelf. Daar komt het op neer. En in de tijd trok Israël met geschenken en in het beste pak naar Egypte om een verbond te sluiten met de toenmalige koning van Egypte, de farao. En daar is dit ongetwijfeld weer een verwijzing naar. Gij trekt met olie tot de koning, maar onder die koning hebben we uiteindelijk te verstaan het laatste beest. De koning van Babel is het dan in de toekomst. Want die afgoderij van Israël gaat natuurlijk in wezen nog door. Weliswaar niet in de letterlijke zin, niet dat men afgoden dient, maar wel dat men andere volken dient... En daar verbonden mee sluit, daar zijn steun zoekt. En dus inderdaad zich afhankelijk stelt van de goden van de andere volken. En dat is wel degelijk afgoderij. Niet in de meest letterlijke betekenis van het woord, maar het is het wel. En die koning hier lijkt mij dus inderdaad te zijn het beest wat uit de zee op zal komen in de toekomst. Dan, dat is niet zo gek, want in vers 20 staat, doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Dus daar heb je ook al een beetje verband, hè. Maar gij trekt met olie tot de koning en sluit met hem een verbond. Uit vers 8. Dat lijkt mij hetzelfde verbond te zijn als dat van Daniel 9, vers 27. Gij zult, of hij zal, de vorst die komen zal, deze koning dus, zal met de velen Israël, dat wil zeggen de ongelovige Joodse staat, een verbond maken. In dat verbond lijkt me dat te zijn. Dat verbond wordt gesloten bij de aanvang van de 70ste week. Die meteen volgt op de opname van de gemeente. Jesaja 57 vers 1 en 2. En zo zijn we weer rond. Kost wel wat moeite, ik weet het wel. Maar je vindt het terug. Ja, die vindt daar zelfs een hoogtepunt. Het eigenaardige is namelijk, laat ik daar dan eens op ingaan, dat in Hosea ook over die man-vrouw verhouding gesproken wordt. En daar lezen we dat Hosea na verloop van tijd zijn vrouw terugkoopt. En dan wordt er gezegd tot die vrouw dat ze vele dagen zou blijven zitten zonder man. En zonder gedenkteken. Wat een net woord, hè, eigenlijk. Gedenkteken. Hè? Nou ja. Of alles. Zonder opgericht teken staat er, en zonder efod, en zonder terefiem, en weet ik veel, enzovoorts. Hè. Dat is de beschrijving van Israël in onze dagen, waarbij het inderdaad is zonder man, in de meest letterlijke zin, namelijk, Israël heeft geen andere God. Israël kent alleen de Heer, nou, kennen is overdreven, weet ervan, laat ik het zo zeggen. Maar verder niet, dient geen afgoden rechtstreeks. Daar is wel weer sprake van, vooral in de toekomst, wanneer de ongelovige Joodse staat een verbond sluit met de heidense wereld van die dagen, want dan blijkt het wel degelijk een opgericht teken te zijn. De gruwel der verwoesting zal opgericht worden, staande, daar denken we zo over aan, in de heilige plaats. Dat is ook allemaal dubbelzinnig hoor. De sterkten wordt dat genoemd. Dat zou immers levenskracht moeten geven aan de volkeren in het algemeen en aan Israël in het bijzonder. En dat is een verbond met Babel. En Babel heet de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, alle afgoderijen die er zijn, vinden officieel volgens de Bijbel hun oorsprong in Babel. Omdat Babel het uitgevonden heeft namelijk. Niet dat Babel al die godsdiensten gemaakt heeft, maar Babel heeft het principe van afgoderij uitgevonden. Daar komt het op neer. Iemand anders dienen dan de God, de schepper van hemel en aarde. En Babel is dus de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. En als Israël in de toekomst daarmee met dat Babel een verbond sluit, betekent het dan dat ze zich weer overgeeft aan afgoderij. En daarom zijn deze woorden die we hier lezen met betrekking tot afgoderij het makkelijkst toe te passen. Of inderdaad in de nadagen van Jesaja, de dagen van koning Manasse dan. Of in de dagen van de toekomst. Namelijk de dagen van de zevende week van Daniel en wat er verder volgt. De dagen van de grote verdrukking. Daartussenin wordt het iets moeilijker. Maar het blijft natuurlijk zo dat Israël weliswaar in onze dagen, de dagen van de roeping van de gemeente, uit vers 1 en 2, verstrooid is geworden onder de heidenen. En daar wel degelijk deelneemt aan de cultuur, maar ook aan de godsdiensten van de heidenen. Maar dat is wat anders dan dat het volk als volk het doet. Maar niettemin komt het op hetzelfde neer. Israël verstrooid en daar verbonden met de heidenen. Maar uiteindelijk spreken al deze profetieën over de uiteindelijke komst van de Messias om Israël te verzamelen enzovoorts. En dan zou je dus inderdaad in vers 9 moeten lezen, en vers 8 trouwens al, over het verbond met de vorst die komen zal. Hè? Dus de vertalers hebben niet zo'n slechte greep gedaan met het invoegen van het woord verbond. Maak u een verbond met enige uit dezelfde. Hè? Of maakt u, gij maakt u een verbond met enige uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief. En vers 9, en gij trekt met olie tot de koning. Wat is de koning van Babel uiteindelijk? Hè? Historisch de koning van Egypte. Maar in de toekomst de koning van Babel. En gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven. En kostbare specerijen en al die dingen worden in verband met Babel ook daadwerkelijk genoemd. In Openbaring 17, 18 ook. Openbaring 18. En gij zendt uw gezanten. Vandaar dat men komt op het sluiten van een verbond met andere mogendheden. Gij zendt uw gezanten verre weg. Maar daarmee vernedert gij u tot de hel toe. Want dat betekent dat dit een verbond is met de dood. Jesaja 28, de verse die ik zojuist al noemde. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Heb je hetzelfde weer. De reis waarmee men de heidenen moet opzoeken en daarmee waarmee men zich verbindt aan andere goden. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Dat wil zeggen, dat gij zegt niet, het is buiten hoop. Dus zegt men, het is binnen hoop. Dat wil zeggen, het ligt binnen de lijn der verwachtingen, hoop is de lijn der verwachtingen, een rare uitdrukking, maar dat heet zo, binnen de lijn der verwachtingen, en gezegd niet, het is buiten de lijn der verwachtingen. Kortom, die lui die hier beschreven worden, hebben ook allemaal een sticker op hun auto. Er is hoop, maar niet omdat ze een verbond hebben met de Heer, maar omdat ze een verbond hebben met de vorst die komen zal. En zij zullen dus zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Daarin zijn ze abuis, dat wil zeggen, dat is niet zo, maar ze denken dat wel. Dus ze zeggen nou niet meer, er is geen hoop meer, ze zeggen, er is nou wel hoop. Want we hebben nou een verbond, we hebben nou een overeenkomst met de goden der heidenen. Bijvoorbeeld met de God, maar het is eigenlijk goden, Ma'uzim. Sterkten, meervoud is het, Ma'uzim, uit Daniel 11. Want dat is die God van het opgerichte teken. Van het opgerichte beeld, van de gruwel der verwoesting enzovoorts. Hè. Dus ze zeggen niet, het is buiten hoop. Ze zeggen, we hebben nu hoop. En dan staat er, gij hebt het leven uw hand gevonden. Daarom wordt gij niet ziek. De gedachte is namelijk dat men leven gevonden zou hebben door dat verbond met de heidense goden. Of men heeft leven gevonden via ontucht. Dat is ook een manier om het te zeggen. En zo staat het er dus eigenlijk ook. Daarom wordt gij niet ziek, daarom gaat alles nog goed. Daarom lijkt Israël gezond te zijn, omdat het een verbond heeft met de heidenen en met andere goden. Maar zo zou het niet blijven. Dan vers 11. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijne niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet? Dat, en daarmee is het antwoord gegeven op de vraag aan het begin van het vers. Want het einde zegt gij vreest mij niet en vers 11 zegt maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? We hadden de Heere moeten vrezen, maar in de praktijk vreesden zij, oftewel hielden zij rekening met de afgoden. En dat vrezen is dus niet bang zijn, maar de vrezen duidt juist op verbonden sluiten. Ze waren bang voor Babel, dus sloten ze verbond met Babel. Nou ja, dat is, zo zal het in de toekomst gaan. Ik ken trouwens de omgekeerde gedachte ook. De Gibeonieten waren bang voor Israël, dus sloten ze verbond met Israël. Nou, bang, ze vreesden Israël. Echt bang in de zin van angstig waren ze niet. Ik las het trouwens van de week nog, dat loop ik al tijden te vertellen, dat angst is ongemotiveerd en vrees is gemotiveerd. Dat is het verschil. En ik kwam het van de week tegen in een boek, werd gezegd, het ging niet eens over de Bijbel, het ging over heel andere dingen. Ook niet een taalboek hoor. Maar er werd uitdrukkelijk gezegd, vrees, dat is gemotiveerd. Daar is een reden voor. En die kun je beredeneren. Kun je dus ook zo wegnemen. Als iemand vrees heeft, dan is dat eventueel weg te nemen. Soms ook niet, want het is meestal terecht. Maar angst wil zeggen, dat is ook vrees, maar dan in de zin van er is geen direct aanwijzbare oorzaak voor. Dat is een psychologisch verschijnsel natuurlijk. En die kun je ook niet wegnemen. Omdat als er geen reden is, kun je ook niet de reden wegnemen. Iemand die angstig is, hè, die midden in de nacht begint te schreeuwen, of die bang is in het donker, bang is angstig, hè. Daar kun je niks aan doen. Dan kun je wel zeggen, er is geen reden toe, maar men is het toch. Dat is erg. Vrees is niet erg, dat is heel verstandig. Maar goed, hier staat dus, voor wie heb jij geschroomd of gevreesd? Het was niet dat men bang was, maar het gaat om met wie heeft men rekening gehouden. En men hield rekening met vijanden met wie men verbonden sloot enzovoorts. Maar men had met de Heer een verbond moeten sluiten. Hem had men moeten vrezen. En dus staat er, want je hebt gelogen. Liegen is hetzelfde als ontrouw zijn hoor. Liegen is dat men de verwachtingen niet waar maakt. En dus dat men ontrouw is. Want je hebt gelogen en zijt mijner niet gedachtig geweest. Zie je wel? Men had aan de Heer moeten denken, oftewel hem moeten vrezen. Je ziet meteen dat gedachtig zijn hetzelfde is als vrezen, rekening houden met, namelijk. Maar de Heer zegt, gij zijt ontrouw geweest, wel, overspelig staat immers. En gij hebt mij op uw hart niet gelegd, want de Heer had op hun hart gedrukt moeten zijn. In hun hart gedrukt, of moet ik zeggen, in hun hart gegraveerd. Want als de Heer zijn woord in het hart schrijft, legt hij daarmee zichzelf op het hart. Ja, dat is een mooi taalgebruik, maar soms voor ons wat moeilijk. Maar ze hadden aan de Heer moeten denken, waarmee je trouwens ziet dat het denken hier gebeurt met het hart. Hè? En als het denken met het hart gebeurt, is het het denken vanuit geloof. Maar ze zouden de Heer moeten vrezen, of de Heer gedachtig zijn, of de Heer op hun hart moeten hebben. Maar dat hebben ze niet gedaan. En waarbij staat, is het niet, ik zwijg en dat van ouds af, en gij vreest mij niet. Dat wil, ik weet niet, ik kan de gedachtegang niet helemaal goed volgen. Maar het is in ieder geval zo dat Israël de Heer niet vreest, en dat de Heer zwijgt en dat van ouds af. Dat veronderstelt dat hij van ouds af zou hebben kunnen spreken en dat ook wel gedaan heeft. Maar dat hij in het algemeen zwijgt, omdat er toch niemand luistert. Dat is binnen het kader van Jesaja begrijpelijk, want daar staat immers steeds, en wie zal u dan de wijsheid leren? Of maak het hart deze volks vet? Of hun ogen zijn verduisterd, horende horen, maar verstaan ze niet en zien ze maar bemerken niet, enzovoorts. Waarom zou de Heer nog spreken tot iemand die toch niet luistert? En dat is wat die staat, en er staat zelfs dat het lang zou zijn, van ouds af. En dat zo ongeveer de betekenis is, mogen blijken uit vers 17, hè. Ik verborg mij. En daar gaat het al een paar hoofdstukken lang over. De Heer zwijgt dus. Want Israël luistert toch niet, Israël houdt toch geen rekening met de Heer. En dan staat er, ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken dat ze u geen nut doen zullen. Dat wil zeggen dat Israël overkomt, dat zal aan alle volkeren bekendgemaakt worden. Hier staat dus eigenlijk dat Israël een soort demonstratie zal zijn van het werk Gods, van hoe God handelt. Maar voor Israël zelf is dat lang niet altijd positief. Want het is natuurlijk zo dat de Heer zijn gerechtigheid bekend zal maken, ook via Israël. Maar hij zal ook laten zien via Israël dat eigen werken geen nut doen. Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken. Ik heb het idee dat dat positief bedoeld is. Uw gerechtigheid is immers uw wet. En ik denk dan aan de onderwijs wat God aan Israël gegeven heeft. Ben ik achter dat de tweede zin negatief bedoeld is, namelijk, en uw werken dat ze u geen nut doen zullen, zodat men uit het woord Gods, oftewel uit de gerechtigheid Gods, moet behouden worden en niet uit de werken, niet uit eigen werken. En om dat laatste gaat het in het bijzonder. De tweede helft van het vers is hier in dit verband belangrijker dan de eerste helft. Dan staat er namelijk in vers 13, wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. De gedachte is dan dat als Israël in de problemen komt en dan gaat schreeuwen, hulp roepen ze dan. Dan zegt de Heer, nou laat degene die door, vertaald met van, die door u vergaderd zijn u redden. Daarbij wordt weer gedoeld op degene met wie Israël een verbond heeft. Met hun, inclusief hun koning, hè, uit vers 9. Laat die u redden, doch de wind zal hen alle wegvoeren, oftewel de geest, de wind zal hen alle wegvoeren. De ijdelheid, de leegheid zal hen wegnemen. Dat wil zeggen, het is niet helemaal te zien hoe het komt, maar de hulp komt in elk geval niet. De hulp zal worden weggenomen. Als je dat letterlijk nog steeds blijft toepassen op de toekomst van Israël, is het ook al niet moeilijk. Nog steeds niet. Want de gedachte is dan dat Israël roepen zal wanneer de vijand het land zal veroveren. En wij weten dat dat gebeurt in de tweede helft en zeker aan het einde van de 70e week van Daniël. En we weten ook wie dat doet. Welke vijand? De Rus. Gog, Magog, Mezeg en Tubal. En Ros natuurlijk, hè? De vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Kortom, dat zijn de Russen die dat doen. De koning van het noorden. En heeft Israël dan ook een verbond met een of andere mogelijkheid? Jawel, Israël heeft een verbond met de koning van Babel. Al 3,5 jaar. Maar in het midden van de week gaat daar wat mee fout. En ik geloof dus, ik ken de details nog steeds niet. Ik kan het niet beter vertellen dan ik ook nu doe. Ik geloof dus dat Israël een verbond sluit met de Arabische wereld. En dan staat Rusland en zijn macht. En ik denk dat zelfs heel West-Europa, nou bijna heel West-Europa daarbij hoort. Dus zeker wel. Duitsland in ieder geval. En over Oost en West hoeven we langzamerhand niet meer te praten. Dat maakt toch geen verschil. Togarma, Germany is dat, Germanië. Maar goed, en al zijn bende, kortom, de Rusland en alles wat ermee samenhangt. En dat is in de praktijk gewoon West-Europa ook, dat hebben wij niet door. Maar zij slopen de muur niet omdat wij daarheen zouden gaan, maar omdat ze hier zouden komen. En ons geld daarheen zou gaan en ze hun armoede bij ons, zodat we nou weer mooi één zijn met z'n allen. Alle mensen weer de broeder. Ik weet niet hoe je dat in het Russisch moet uitspreken, maar het doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, Israël heeft, hè? Ja, dat is makkelijk toch, maar goed. Israël heeft een verbond met die Arabische wereld, de koning van Babel. Dan heb je hier in het noorden heb je Rusland en zijn bondgenoten. En die nemen daar geen genoegen mee. Ja, wacht even, nou gaan we er even wat aan doen. Daarom hebben ze ook al jarenlang die vloot in de Middellandse Zee. Hè? Dus die voeren een landing uit vanuit de Middellandse Zee met hun talloze schepen en talloze tanks. En ze voeren landing uit daar in het oosten van de Middellandse Zee, de richting van Babel op is dat. Ja, de richting van Jeruzalem ook, maar dat maakt niet uit hoor. Lees de geschiedenis van Israël maar eens na. Die koningen komen gewoon langs Jeruzalem. Het is eigenlijk, maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen, maar het is eigenlijk net als bij in de bekende klassieke literatuur, weet u wel, dat de Galliërs, dus de Galaten, de Galliërs uit het dorpje wat wij zo goed kennen, of juist niet, maar in ieder geval die gaan op, ken u niet hè. De Galliërs die wij zo goed, uit het dorpje dat we zo goed kennen, die gaan nergens naar het buitenland. Die gaan dan onvermijdelijk per schip en komen dan onderweg uiteraard de piraten tegen. Het piratenschip wordt even tot zinken gebracht onderweg en verder gaan ze gewoon door met de rit. En als ze daarna weer terugkomen van hun buitenlandse reis, dan komen ze onderweg op zee weer de piratenschip tegen. Het wordt weer in de grond geworden en gaan gewoon verder gaan. Dus zo is het altijd. Dat is een vaste gewoonte. En ik weet wel dat het een belachelijk voorbeeld is. Zo had ik het niet bedoeld. Maar zo ging het met Jeruzalem ook altijd. Want er komt Nebukadnezar langs, de Babyloniërs komen langs onderweg naar Egypte en nemen Jeruzalem in. Daarna komen ze terug uit Egypte, komen onderweg langs Jeruzalem, nemen Jeruzalem in, enzovoort. Dan trekt Egypte op tegen weet ik veel wie en die komen langs Jeruzalem, nemen Jeruzalem in, enzovoort. Komen gewoon even langs en dan gebeurt het even. Zo onderweg. Nou, dat is ook wat de Russen straks doen. Die zijn onderweg naar Babel, wat dacht je wat? In Israël is niks te vinden, dat landje. Alleen maar ruzie, alleen maar lastig. Er zitten geen rijkdommen in de grond, niet dat men weet tenminste. Dus wat doen ze? Ze moeten naar Babel, ze moeten daar de olie veiligstellen enzovoort. Dat proberen de Russen al via de Middellandse Zee. Ik kan het hier aanwijzen. Zo via de westkant, via de Middellandse Zee, weet je wel. Dan komen ze aus dem Schwarzes Meer, want dit is toevallig Duits, deze kaart. Heel toepasselijk. Komen uit de Zwarte Zee hier zo door de, weet ik veel, de Bosporus of zo, hè. Komen ze hier naar de Middellandse Zee. Dat is nu al zo, ze hebben die vloot in de Middellandse Zee, die komen daar langs. En het is de bedoeling dat ze daar straks naar het oosten kunnen gaan, in de richting van Babel, midden in die groene vlakte daar. En de andere mogelijkheid is langs de oostzijde van die Kaspische Zee, want hier over de Kaukasus kunnen ze dan het helemaal niet komen. Dat is veel te lastig natuurlijk, hè. Of ze moeten met olifanten, maar dat is alles vertoond in de Alpen. Dat is ook niet wat. Dus hier langs kunnen ze dit, dus doen ze helemaal langs de oostkant. En dat is de reden waarom die Russen in India, en bij India, maar meer speciaal in Afghanistan, zo graag even de touwtjes in handen krijgen. Want dan krijgen ze daar inderdaad een doorgang inderdaad naar het zuiden toe en zo ook weer naar de zee. En zo krijgen ze dat hele oostelijke gebied waar al die olie en rijkdom in de grond zit, in de tang. Dat is de gedachte. Nou, langs de oostkant hebben ze het al eeuwen geprobeerd. Dat is echt waar. Nee, in de vorige eeuw ook. Nou, eeuw is overdreven, maar een eeuw geleden probeerden ze dat ook al. Precies hetzelfde. De Russen in Afghanistan, het helezelfde verhaal. Dat heb je als je boeken leest, hè? Dan kom je nog eens wat tegen. Nou goed. Maar en ze zullen langs de westkant inderdaad doen. En als Israël een verbond heeft met Babel en daar dus min of meer vrede is in het Midden-Oosten, dat is niet leuk voor de Russen, want die willen graag ellende in de wereld, onrust, onvrede. Ja, dit is alleen een truc die ze nu uithalen vandaag. Daarmee pakken ze nou West-Europa in. En als ze dat gepakt hebben en het kapitaal van West-Europa daarin is, dan is dat allemaal geregeld. En dan hebben ze gewoon weer belang bij oorlog en onvrede, sociale onrust in de wereld. Want dan kunnen ze manipuleren en de macht in handen nemen. En zodra de vrede komt in het Midden-Oosten, zeggen ze, nou gaat het fout, het loopt helemaal uit de hand. Dus grijpen ze meteen militair in. Dat is wat gebeurt, na 3,5 jaar later dan vooruit. Maar in ieder geval, dan voeren ze die landing uit, ze nemen Jeruzalem in en weet ik veel allemaal. En trekken is de bedoeling door naar het oosten, alleen die kans krijgen ze niet, omdat ze niet gerekend hebben op de God van Israël. Ja, die hen in Israël verslaat, in de tweede helft van de 70ste week. Einde, voorlopig althans, voor de eerste 1000 jaar zeker, van de macht van Rusland. Dat is het verhaal. Want ze zouden naar het oosten, maar ze komen niet verder. Ze komen niet verder dan zeg maar het Jordaandal. Want daar, in het land van Israël, in het land Canaan zal ik maar zeggen, in Palestina, worden ze door de Heer zelf verslagen. En dat is wat hier staat. Gaan we terug naar Jesaja 57, vers 13. Wanneer gij roepen zult, zo laat die door u vergaderd zijn u redden. Wel, ze hebben een verbond gesloten met die koningen daar naar het oosten toe, met Babel dus. Maar die komen niet redden. En dan staat er, de wind zal hen alle wegvoeren, inderdaad. De wind zal hun hulp, degene met wie ze verbond hebben, wegvoeren. De ijdelheid zal hen wegnemen, kortom, ze komen niet. En wat er dus gebeurt, is dat Israël dan inderdaad, nou ja, geoordeeld wordt, verslagen wordt, onder de voet gelopen wordt enzovoort. Daar staat hier verder niet bij wat er wel staat is. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk beërven. Want degene die op daar en dan de naam des Heren aanroept, zal door de scheurende olijfberg, einde van de 70ste week van Daniel, kunnen vluchten, aanvankelijk naar de woestijn. Maar hij zal het aardrijk beërven. En die zal mijn heilige berg, Sion, letterlijk ook erfelijk bezitten. Dat neemt niet weg dat het tegelijkertijd natuurlijk ook een veel hogere waarheid is dan alleen deze aardse waarheid. Want het blijft natuurlijk zo dat een mens nooit hoeft te rekenen op degene met wie hij een verbond heeft gesloten. Vest op prinsen geen betrouwen en dat soort dingen meer. Daar hadden we het in de pauze net even over, dacht ik trouwens ook, en zoiets. Hè? Dat je toch alleen staat, als gelovige ook. Want de bedoeling is dat men de Heer zou aanroepen. En deze belofte geldt niet alleen het einde van de 70ste week, maar geldt altijd, hè. Al moet ik er meteen bij zeggen, er staat wel, die op mij betrouwt, die zal het aardrijk beërven, maar dan moet je natuurlijk nog wel even naast lezen, diegenen die alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zijn de ellendigste van alle mensen. Zodat het aardrijk beërven niet een belofte is voor nu en voor deze aarde, maar het is een belofte voor de toekomst, uiteraard. En daar moeten we leren naartoe te zien en overheen te zien. Hè? Dat is moeilijk genoeg, maar dat is de bedoeling. Die op mij betrouwt. Niet die een verbond sluit met die vorst die komen zal, maar die op mij betrouwt. En ik bedoel het echt eerbiedig, maar ik had bijna gezegd, wie met mij naar bed gaat. Wie bij mij rust vindt, want dat is de gedachte. Maar dat deden ze niet, ze vonden rust, slaapplaatsen of zoiets bij een ander, bij de afgoden namelijk. En nou, nadat we dit gezegd hebben, lezen we weer vers 2. De rechtvaardige zal ingaan in de vrede, zij zullen rusten op hun slaapsteden. Die hebben wel rust gevonden, en ook slaapsteden, een soort leger, maar het is vanwege de gemeenschap met de Heer. En ik hoop dat u begrijpt hoe dubbelzinnig de uitdrukkingen eigenlijk ook allemaal zijn. Want zo zijn ze heus bedoeld. Dan staat er in vers 14. En men zal zeggen, verhoogd, verhoogd, de baan, daar weet ik niks van hoor, ik weet toch niet wat het is. Verhoogd, verhoogd, bereidt de weg, neemt de aanstoot uit de weg mijns volks. De gedachte is dat de weg bereid zal worden en dat alle stenen die uit het wegdek steken, aanstoot, rotstenen, de ergernis en struikeling, dat die zouden worden weggenomen. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En ik denk dat dit verhogen inderdaad de uitdrukking is van de tegenwoordige bedeling. Dat hebben we namelijk alles gelezen in Jesaja 40. Dan hebben we daar gelezen over, even zien hoe het ook heet, een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, vers 3, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En hier in Jesaja 57 lezen we ook over verhoging en vernedering. En dan, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, in 40 vers 4. En toen hebben we gezegd dat het bereiden van die weg des Heren, inderdaad het is het bereiden van de komst van de Heer, maar die wegbereiding heeft van alles te maken met de weg, bijna met hoofdletters, de weg namelijk uit Handelingen, de weg van onze bedeling. Dat heet namelijk de weg, wij zijn immers van de weg. En die weg loopt omhoog, dat is Jesaja 57 vers 14... Verhoogd, verhoogd, bereid de weg. Dat is dezelfde weg als uit 40 dus. Neem de aanstoot uit de weg mijns volks, want alzo zegt de hoge en verhevene. Want men zou zich niet moeten stoten ergens aan, maar men zou inderdaad de hoge weg moeten gaan, dan krijgt men deel aan de roepie van de gemeente in onze dagen. Alzo zegt de hoge en verhevene, let op hoe vaak het er staat, hè? De hoge, de verhevene, die in de eeuwigheid woont, is ook boven, en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte. Maar als u het mij vraagt, gaat het over de Heer die gezeten is in de rechterhand Gods op de troon der genade, hoor, dat is hem. En de weg ernaartoe is een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, uit Hebreeën 10. De weg, de waarheid en het leven, de ware levende weg uit Johannes 14. Ik woon in de hoogte en in het heilige bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Want dat zijn wij, gelovigen namelijk, zijn van een verbrijzelde en nederige geest. Dat is het eerste kenmerk van de gelovigen. Nee, naarmate hij gelovig is, is hij van een verbrijzelde en nederige geest en andersom. Een hoogmoedige geest is namelijk nooit gelovig. Die wil geloofd worden. Maar die is niet gelovig. Een gelovig is namelijk degene die zich onderwerpt aan het woord Gods. En daarmee aan God zelf. En hier staat, ik woon in de hoogte ver weg, hoog verheven, staat er een paar keer, vele malen zelfs. Maar er staat wel, ik woon daar bij degene die van een verbrijzelde en nederige geest is. Als het enkel fout is, is die verbrijzelde en nederige geest natuurlijk de Heer Jezus zelf, die zich uitermate vernederd heeft en daarom uitermate verhoogd is en gezeten is aan Gods rechterhand. Maar het geldt in het algemeen voor de gelovigen natuurlijk. Er staat ook bij, opdat ik levend maken de geest der nederigen. Want de laatste Adam is een levend makende geest uit 1 Korinthe 15. Dus God zegt, ik woon bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dat zou eigenlijk moeten zijn de Heer Jezus Christus zelf, aan de rechterhand God zittend, opdat ik levend maak de geest der nederigen. Dat zijn alle gelovigen en dat zijn wij, dus dat is inderdaad weer de gemeente. Opdat ik levend maak het hart der verbrijzelden. Er moet namelijk een zacht hart zijn. Bij wijze van spreken moet het verbrijzeld kunnen worden. Een woord is niet helemaal goed gekozen hoor. Het woord verbrijzelen heeft in onze taal de betekenis van dat het in stukken uiteenvalt. Een verbrijzelde vooruit heet het altijd, hè. Maar de betekenis van het woord is gewoon dat het zacht is en dat je er dus in schrijven kunt. Net als in kleitabletten. Of in stenen tafelen. Nou ja, vlezen tafelen dan. opdat ik levend maak het hart der verbrijzelden. Een nieuw hart. Ja. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten, ik zal niet gedurig verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht oversteld worden, de zielen die ik gemaakt heb. Dan zegt de Heer, dat kan zo niet blijven, er moet verandering in komen. Ik zal niet blijven twisten. Er moet een keer een eind aan komen en de Heer zelf zal een eind aan maken. En dat is wat dan in de laatste verse weer herhaald wordt. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid. Gierigheid wil zeggen hun zelfzucht, hè? Dus op zichzelf gericht. Hun egoïsme. In plaats van de Heer te dienen, dienden ze zichzelf. Dat wordt dan vertaald met gierigheid. Maar het heeft de betekenis van op zichzelf gericht zijn. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid, hun gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij. En in die dagen werd de gemeente geroepen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ja, terwijl de Heer zich verborg van Israël, beseften zij niet dat het zo was. Maar de Heer ging van hen weg, maar zelf gingen ze toen ook weg. Ze gingen naar de weg huns harten, hun eigen harten, in plaats van die harten te onderwerpen aan de Heer. En dat is de situatie van Israël nog steeds nu. En dan zegt de Heer, ik zie hun wegen. Ik zie waar ze heen gegaan zijn. Ik kan ze wel terugvinden, zegt hij. Ik zie hun wegen. Ik weet wel waar ze gebleven zijn. En ik zal hen genezen. Ik zal hen geleiden. En hun vertroostingen wedergeven. De gewisse weldadigheden van David, waar we het vorige keer over gehad hebben. Namelijk aan hun treurigen. Want degenen die zich bekeren, die zich wenden tot de Heer, zullen door de Heer inderdaad terugverzameld worden naar welke weg ze ook gegaan zijn. Waarna we terug zijn in vers 19. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede. Voor degenen die verre zijn en degenen die erbij zijn. En nou weten we ineens niet meer zeker of het over de gemeente gaat. Maar zo is het nou maar net. De gemeentelijke waarheid lezen we erin. Maar we lezen net zo goed erin dat in de toekomst degenen die verre zijn en die nabij zijn verzameld worden en gebracht zullen worden in het koninkrijk. Alleen als het over het geopenbaarde koninkrijk gaat, dan zou de volgorde chronologisch andersom moeten zijn. Namelijk degene die nabij zijn en degene die verre zijn. Maar door het omkeren daarvan ligt toch de nadruk eerst op de situatie van onze dagen. Nou. Doch de goddelozen, vers 20, zijn als een voortgedreven zee, voortgejaagd door de wind, weet je wel, gejaagd door de wind. Want die kan niet rusten, die zee niet, en haar wateren werpen slijk en modder op. En dat is het ook, allemaal modderige boel in de wereld. Allemaal duister. Grote rommel, en niet alleen letterlijk, maar in de eerste plaats overdrachtig natuurlijk. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Inderdaad. Maar wij wel. En daar laten we het bij. Want het is de hoogste tijd. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Dat we mogen weten de hoge weg te zijn gegaan en te zijn genaderd tot uw troon der genade. We danken u dat u ons geroepen hebt uit de duisternis hier beneden naar het licht wat boven is bij u. En we danken u daarom ook dat we mogen wandelen in het licht. We mogen leven in gemeenschap met onze heiland en daarom ook in de vergeving van zonden. We danken u dat we een heiland, een hoge priester hebben ontvangen die ons volkomen zalig maakt. We danken u ook dat we die heiland kennen, niet alleen als hoge priester, maar ook als de koning naar de ordening van Melchizedek, die daarom ons leven inderdaad in zijn macht houdt, maar bovendien die zich zal openbaren in de toekomst ook als de door u gestelde koning over Sion. We danken u dat we mogen uitzien ook naar de openbaring van uw koninkrijk in de wereld, zodat niet meer slechts de enkelingen, maar dat we mogen weten dat straks in de toekomst heel Israël en ook de volkeren zullen komen tot u en tot aanbidding van degene die we nu kennen reeds als onze heiland. Wij danken u, Vader, dat we daar een deel aan mogen hebben en dat we je ook in staat mogen zijn om uw woord te openen en ook deze oude profetieën te mogen lezen in het licht van het Nieuwe Testament. We danken u voor die grote rijkdom die juist daardoor ook tot ons komt. Door deze oude woorden, van de betekenis misschien zo onduidelijk was in het verleden. Maar we danken u, Vader, dat die woorden voor ons betekenis hebben gekregen. Omdat ze ons spreken over onze heiland en over de tegenwoordige waarheid en de roeping van ons als gemeente, die toegevoegd wordt tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We bidden u dan, Vader, wilt u ons ook nabij zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze gedachten bewaren, wilt u ons ogen richten op u. En boven alles wilt u ons bewaren uit de wereld, opdat we inderdaad zouden leven in gemeenschap met u en uw Zoon. En zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders, om Christus wil. En uit genade. Amen. En inmiddels zijn we dan gekomen bij Jesaja hoofdstuk 58. Daar staat boven: bestraffing der schijnheiligheid en ware vroomheid wordt beloond. Dat zal dus wel. Ja. Ja, hoe komen ze erop, denk ik ook wel eens, als je een titel erboven leest. Maar inderdaad, over die beide dingen gaat het natuurlijk wel, hoe je dat dan formuleert. Nou ja, maar daar gaat het over. Er staat in vers 1 van Jesaja 58, roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bezuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis Jacobs hun zonde. Hoewel ze mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn gods niet verlaat, vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben een lust tot God te naderen, zeggende, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Ziet ten dagen wanneer gij die de vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Ziet tot twist en gekijf vast gij lieden en om goddelooslijk met de vuist te slaan. Vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd krommen gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden? Zou gij dat een vaste heten en een dag den Heere aangenaam? Is niet dit het vaste dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerigen uw brood mededeelt en de armen verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Zo gij uit het midden van uw weg doet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welke wateren niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen. De fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest zult gij oprichten. En gij zult genaamd worden die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt om te bewonen. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen uw lust op mijn heilige dag. En indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden die te eren is. En indien gij die eert dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft het gesproken. En dat was dan de bestraffing der schijnheiligheid en ware vroomheid beloond. En dat is ook inderdaad wat de schriftgedeelte inhoudt natuurlijk. Als ik het meteen aan het begin samenvat, dan moet ik zeggen dat hier gesproken wordt over de godsdienst van Israël, dat wil zeggen het judaïsme eigenlijk, wat een beetje vreemd is, omdat het nog niet bestond in die dagen van Jesaja. Maar daarover wordt gesproken, en er wordt gesproken over allerlei religieuze of wettische instellingen die Israël had en onderhield, maar die niet aangenaam zijn voor God. Dat is tenminste wat de Heer hier zelf vertelt. Want terwijl zij zo godsdienstig zijn, zoals beschreven vanaf vers 2, terwijl zij zo godsdienstig zijn, wordt er gezegd in vers 1, Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis Jacobs hun zonden. Dat betekent dan dus dat er een boodschap met klem, met grote nadruk gesproken zou moeten worden tot Israël, tot Jacob, oftewel mijn volk, want zo wordt het genoemd. Roep uit de keel, dat wil zeggen roep het met stemverheffing, houd niet in, dat wil dus ook zeggen met stemverheffing, en dan nog een keer verhef uw stem, dat is al stemverheffing, en als een bazuin, en dat gaat ook om stemverheffing, dat gaat ook om zware doordringende geluid, wat daaruit komt uit die bazuin, en dan gewoon en verkondig mijn volk, of namelijk verkondig mijn volk, maar dat dient dan ook heel nadrukkelijk te gebeuren, staat er, verkondig aan mijn volk hun overtreding en het huis Jacobs en zonden. Mijn volk en het huis Jacobs, dat is natuurlijk synoniem, dat gaat in beide gevallen gewoon over Israël. Dat zal wel duidelijk zijn. Daarna staat er overtreding en zonden. Dat is ook synoniem natuurlijk, dat komt met elkaar overheen. Maar het verschil is dat zonden zijn zonden in het algemeen. Die zonden zijn namelijk de zondige daden die voortkomen uit de zondige natuur van de mens. En ook van Israël dus. Maar overtreding is altijd wetsovertreding. Overtreding is altijd overtreding van wetten of regels. Het is dus niet helemaal hetzelfde, zonde en overtreding. Maar overtredingen zijn wel zonde, maar zonde zijn nog geen overtreding. Want waar geen wet is, daar is wel zonde, maar geen overtreding. Zegt Romeinen, hè? Dat wil zeggen, Romeinen zegt, waar geen wet is, daar is geen overtreding. Maar dezelfde Romeinenbrief legt uit dat voordat er een wet was, er wel degelijk zonde was. En dat is dan Romeinen 5 speciaal. Dus verkondig mijn volk een overtreding, dat is een uitdrukking die veronderstelt dat Israël wetten kende, het woord Gods kende, maar zich daar niet aan hield. En dat zijn de zonden in het algemeen. Die zouden Israël verkondigd moeten worden. Dat is ook logisch ook, omdat de gedachte is dat het volk zijn zonden zou moeten leren kennen, om daarna de belijdenis van die zonden te doen tegenover de Heer, opdat de Heer die zonden zou vergeven. En opdat men daardoor gezegend zou worden, want dat is natuurlijk de gedachte. U moet dat goed in de gaten hebben waar dat precies over gaat, want de gedachte is dan dat een ongelovig Israël zijn zonden zou belijden en daarmee tot geloof zou komen, tot aanvaarding van de Heer als degene die Israël zou verlossen, enzovoorts. Dat is de gedachte. Zonden belijden is in ieder geval in de Bijbel min of meer voorgeschreven voor als men tot de Heer gaat. Dat kan ook niet anders, want het is zo dat men, als men naar de Heer gaat, een beroep zou moeten doen op zijn genade, uiteraard. Je kunt moeilijk als zondaar een beroep doen op de rechtvaardigheid Gods. Lijkt me niet zo handig. Hè? Je kunt beter een beroep doen op de genade Gods, dat is de bedoeling. Maar genade, daarop kan men alleen aanspraak maken als men eerst tot bewustzijn van zonden gekomen is, uiteraard. Ik zeg altijd, genade is voor veroordeelde mensen, voor misdadigers eigenlijk, maar ze kunnen slechts een beroep doen op de genade als ze eerst hun misdaden erkennen. En dat is de gedachte, men zou dus eerst tot inzicht in de zondige positie in het algemeen moeten komen, waarna men die zonde zou kunnen beleiden en een beroep doen op de vergeving door de Heer. Dat is ook wat je, ja goed, nou goed, dat ga ik maar zeggen. Dat is ook wat je terugvindt in 2 Kronieken 6. Daar heb ik dan weer kort geleden over gesproken, ook hier. Hè. In het lange gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel, waarin hij vele malen spreekt over de zonde van het volk en een beroep doet op de genade Gods en dus vraagt om vergeving daarvoor. En je vindt hetzelfde terug in het bekende gebed van Daniel in Daniel 9, als hij zich meldt bij de Heer en een beroep doet op de beloften die God gedaan heeft, dan ook doet hij belijdenis van de zonden van het volk in het algemeen. En dat is waar het natuurlijk om gaat. Dan moet eerst die zonde bekend zijn, uiteraard. En daarom staat er, roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk in overtreding en het huis Jacobs en zonden. Want voor die zonden, van die zonden zou men belijdenis moeten doen, of in het algemeen, men zou vergeving daarvoor moeten vragen. En dat doet men niet. Integendeel, wat er namelijk beweerd wordt in dit hoofdstuk, wat er gezegd wordt over Israël, is dat Israël precies het tegenovergestelde doet, namelijk trots is, niet op de zonden uiteraard, maar trots is op de godsdienst. Op de inzettingen die men houdt, waarbij dan eigenlijk maar twee dingen direct genoemd worden. Het een is het vasten en het andere is het vieren van de Sabbat. Terwijl eigenlijk vasten en Sabbat vieren ook nog weer bij elkaar hoort. Want het houden van de Sabbat wil zeggen dat men iets niet doet. En vasten wil ook zeggen dat men iets niet doet, zodat die begrippen nog met elkaar overeenkomen. Maar het gaat om het vasten en de Sabbat. De besnijdenis zal men ook wel gehad hebben, maar die wordt, dacht ik, niet genoemd in dit hoofdstuk. En verder is het zo dat, dat dit weliswaar de bekendste inzettingen zijn van de wet en van het judaïsme in het algemeen. Maar verder moet ik zeggen dat in de dagen waarin Jesaja deze dingen moet uitspreken, zoiets als het judaïsme, de Joodse godsdienst, nog niet eens bestond. Want zoals gezegd, dat ontstond pas in de dagen van de Babylonische ballingschap. En dat duurde nog even voor het zover was. Zover was het in de dagen van Jesaja nog lang niet. Zodat je in de dagen van Jesaja had dat men allerlei afgoden diende en dat men onder te midden van die goden ook wel eens wat deed voor Jehovah, de God van Israël. En dat hield dan in dat men in ieder geval af en toe een vasten had en dat men ook de Sabbat hield. Ik moet zeggen, dat vasten heb ik niet helemaal kunnen thuisbrengen welk vasten dat dan precies is. Omdat de meeste, het vasten in het algemeen in Israël, een vasten is ter herinnering aan de omsingeling van Jeruzalem, de val van Jeruzalem, het verbranden van de tempel en noem maar op. En die dingen waren nog niet gebeurd in de dagen van Jesaja, zodat dat vasten nog niet bestond. Wat het dan wel was, weet ik niet, maar ik zei al, in ieder geval slaat dat vasten op het houden van de Sabbat. Want vasten in het algemeen, en dat staat ook in dit schriftgedeelte, vasten in het algemeen is namelijk, wil namelijk zeggen dat men bepaalde dingen nalaat. En op de Sabbat laat men dingen na. Dat wil zeggen, men mag niet werken. Dat is ook een vorm van vasten. En misschien wordt dat wel bedoeld en krijgt het vasten pas later de bredere betekenis van die het gekregen heeft als teken van rouw. Een soort van rouw speelt hier ook een rol, want er wordt gesproken over zak en as en dat soort dingen meer. Maar daar komen we zelf nog over te praten. Er staat dan, als beschrijving van Israël in Jesaja 58 vers 2, hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijns gods niet verlaat, hoewel zij mij dagelijks zoeken, dus vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid, zij hebben namelijk een lust tot God te naderen. Dat is allemaal positief wat hier staat dus, hè? Eigenlijk. Dat zeggen, dat zijn godsdienstige mensen. Ze zoeken mij dagelijks. En ze hebben een lust aan de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn gods niet verlaat. Dat hoewel aan het begin van het vers, dat is een beetje twijfelachtig hoor. Ik weet niet precies wat er staat, maar die voegwoorden dat... Ik zou niet weten wat de tegenstelling is die door het woord hoewel bedoeld wordt. Hè? Dus ik laat het maar zo staan. Maar het gaat erom, ze zoeken mij dagelijks, ze hebben een lust aan de kennis mijner wegen. Ze zijn een volk dat gerechtigheid doet. Oftewel, het verlaat het recht zijns gods niet. Er staat nog te bezien of dat in de dagen van Jesaja zo was. Maar er zijn natuurlijk dagen geweest waarin deze beschrijving vrij goed opging. En zij vragen naar de rechten der gerechtigheid. En ze hebben een lust tot God te naderen. Dat wil zeggen dat ze zich in ieder geval bezighouden met de dienst aan Jehovah op een of andere wijze. En zich bezighouden met de wet. Ik moet zeggen, als je vers 2 leest, dan zou je daarbij het eerst moeten denken aan de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Dan heb je een perfecte beschrijving. Maar die bestonden nog niet in de dagen van Jesaja. Nou zegt dat niks natuurlijk. Want dat kan net zo goed profetie zijn. Hè? Nog even terugdenken aan het gebed van Salomo in 2 Kronieken 6. Bidt hij tot God en vraagt God of hij niet alleen de zonden van Israël wil vergeven, maar ook het volk wil terugbrengen uit de volken waarheen ze verdreven zijn. Dat ze wil terugbrengen in het land. Nou, ze waren niet verdreven op het moment dat Salomo dat vroeg. Dat moest nog gebeuren. Zelfs dat was dus profetisch, op een of andere wijze. Hoewel er natuurlijk commentatoren zijn die zeggen, zie je wel, dit is later geschreven in de dagen van de Babylonische ballingschap, want toen waren ze verdreven, toen hebben ze een verhaal geschreven over Salomo die bidt voor de terugkeer. Zo, van, zo zegt men dat dan, en dan draait men die dingen volkomen om. Maar het gaat erom dat de profeten best dingen kunnen zeggen die op de dagen van de profeten zelf niet van toepassing waren, maar pas later van toepassing zouden zijn. En dat kan met dit natuurlijk ook heel goed. Want in Jesaja in het algemeen lees je over de afgoderij die er is in Israël. Daar hebben we het vorige keer over gehad, omdat het ook allemaal staat in Jesaja 57. Weet je wel, daar zijn ze, worden ze beschreven als kinderen der guichelares, overspelers, zaad, gij die hoererij bedrijft. En die Hitler zet in de eikenbossen, slachtende de kinderen aan de beken en, zo, en dat soort dingen meer. En dat is wel heel wat anders dan wat beschreven staat hier in het volgende hoofdstuk, maar nog dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, in Jesaja 58 vers 2. Het is dus eigenaardig hoe van deze afgoderij in hoofdstuk 57 meteen overgesprongen wordt naar een beschrijving van Israël onder de wet, zoals dat was na de ballingschap. En dus in de dagen van de Heer Jezus. Maar het punt is dat in het algemeen beide beschouwd worden als afgoderij. Ook de dienst onder de wet wordt beschouwd als afgoderij. En wordt beschouwd als gedaan onder aanvoering van de slang. En de fariseeën worden beschreven als adderige bloed. En het moet duidelijk zijn wat daaronder verstaan moet worden. Hoewel het in naam een dienst is aan Jehovah, is het dat in de praktijk helemaal niet. En dat is ook waar het hier om gaat. Hoewel ze met dagelijks zoeken enzovoort. Ze hebben een lust tot God te naderen. Let op die cirkelvorm in het vers. Het begint met ze zoeken met dagelijks. En het eindigt met ze hebben een lust tot God te naderen. Dat is natuurlijk hetzelfde. En daartussenin wordt er het een en ander over gezegd. Maar het vers geeft dus een beschrijving van Israël wat tot God zou naderen. Je moet daarbij bedenken dat het naderen tot God, of het zoeken van God, een van de termen is in de Bijbel ter beschrijving van het oude verbond. De gedachte is namelijk dat men door de offers, de offeranden van het oude verbond, tot God zou naderen. Dat ligt ook besloten, dat vind je misschien in vertaling niet, maar het ligt besloten in een van de woorden voor de offers, het Korban, een woord wat zoveel betekent als dat men inderdaad nadert, en wel tot God. Al moet er meteen bijgezegd worden dat het Nieuwe Testament leert dat men weliswaar typologisch als het ware tot God naderde door de offers, maar dat in tegendeel pas door het ene volmaakte offer van Christus, het offer van het nieuwe verbond namelijk, wij werkelijk tot God naderen. Dat is wat vermeld staat in Hebreeën 7, waar staat in vers 19, Hebreeën 7 vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt, dat is het oude verbond dus, heeft geen ding volmaakt, maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop, dus het nieuwe verbond uiteraard, is de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Of genaken staat er dan in de vertaling. Maar de gedachte is dat men weliswaar door de offers van het oude verbond probeerde tot God te naderen, maar dat niet zij onder het oude verbond, maar dat wij onder het nieuwe verbond tot God naderen, omdat wij leven onder een beter verbond. En dat is weer omdat we een beter offer hebben. En we hebben een beter offer en een betere hoge priester bovendien ook. Maar dat zijn zo de gedachten van de Hebreeënbrief. Hoe dat ook zij, men probeerde tot God te naderen. Alleen, het werkte niet. En dat staat er ook bij in Jesaja 58. Want vers 3 zegt, waarom vasten wij? Als je het hoewel aan het begin van vers 2 wil laten staan, precies zoals het er staat, dan moet je dus zo lezen, dat hoewel vers 2 is het toch zoals in vers 3. Dat wil zeggen, hoewel zij mij dagelijks zoeken, roepen zij, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan en waarom kwellen we onze ziel en gij weet het niet. Hebt u dat? Dus hoewel, en dan volgt de beschrijving van vers 2, hoewel zij mij dagelijks zoeken, doen zij wat in vers 3 staat. Waarom vasten wij? Roepen ze. En gij ziet het niet aan. Dat wil zeggen, ze vasten wel, ze zijn er ook trots op. En ze houden de Sabbat. En ook daar zijn ze trots op. Maar het schijnt dat de Heer het niet hoort. En het niet ziet. En dat staat in vers 3. Waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Dat is wat Israël zegt. En dat is niet zo onverstandig. Want zo is het natuurlijk ook, hè. Men dient dan via een stelsel van godsdienstige, van religieuze inzettingen, dient men God. Men is daar zelf erg trots op. Oftewel, het is voor de mens die dat doet zelf aangenaam. Maar het blijkt dat het voor God niet aangenaam is, want hij reageert niet. Hij ziet niet, hij hoort niet, hij zegent niet, enzovoorts. En je bent al een mooi eind op streek, laat ik dat er dan bij vertellen. Je bent al een mooi eind op streek als je dat inziet, dat het zo is. Hè? Want er zijn er genoeg die dat niet willen erkennen. Dat de Heer het toch niet ziet en niet hoort en er geen rekening mee houdt. Maar het is natuurlijk wel zo. Deze uitspraken zijn natuurlijk, hoewel het er niet letterlijk bij staat, toch een verwijzing naar die verberging van de Heer in onze tegenwoordige tijd. Hè? Want u moet bedenken dat het Jodendom pas ontstond in de ballingschap. Dus de beschrijving, zoals we die vinden in vers 2, is de beschrijving van een Jodendom zoals het in de ballingschap begon. Zodat de beschrijving slechts past op een periode daarna. Een periode waarin Israël leefde onder de wet, maar waarin de Heer blijkbaar niet hoorde. En waarin hij zich verborg. Want u moet bedenken dat in het voorgaande hoofdstuk, eigenlijk de voorgaande hoofdstukken, maar in ieder geval ook in het voorgaande hoofdstuk, gesproken werd over die verberging. Letterlijk vind je dat ook in vers 17. Ik was van hoofdstuk 57. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid en de gierigheid en sloeg en ik verborg mij. Dus de Heer was verbolgen over de ongerechtigheid van hun zelfzucht, dus gierigheid. Kortom, ze hadden wel godsdienstige instellingen, maar het was alleen voor hen zelf aangenaam. En daarom deden ze het. En dan zegt de Heer wel, ik verborg mij. En dat komt dus overeen met wat in 58 vers 3 staat. Waar Israël zegt, waarom vasten wij en God ziet het niet aan? En waarom kwellen we onze ziel en God weet het niet? Zodat, en dan wordt het weer wat moeilijk, zodat deze beschrijving van een God die zich verbergt voor een volk wat onder de wet leeft, van toepassing moet zijn op een periode van na de ballingschap, na de Babylonische ballingschap, dus na de terugkeer daaruit, waarvoor zich dan twee perioden aandienen, als er namelijk geen verborgenheden van het koninkrijk zouden geweest zijn, en anders gezegd, als Israël bij de eerste komst van Christus meteen de Christus zou hebben aanvaard en dus het koninkrijk zou gekomen zijn, dan zou onze tegenwoordige bedeling er niet geweest zijn en dan zou deze profetie van Jesaja vervuld geworden zijn in de bekende intertestamentaire periode. Oftewel, de periode tussen Maleachi en Matthäus. De tijd van het grote zwijgen van God. Zo'n periode moet aan te wijzen zijn. We hebben dat steeds gezien met de profetieën van Jesaja, dat ze op een of andere wijze een toepassing hebben op Israël, naast de definitieve en diepere toepassing op de gemeente in onze dagen. Dus, als er geen gemeentelijke bedeling geweest zou zijn, zou het van toepassing geweest zijn op de intertestamentaire periode, dat is de periode van de verberging, de periode waarin God niet spreekt, en die periode waarin God niet spreekt, loopt dan uit op de geboorte van de Messias en de openbaring van de heerlijkheid des Heren aan de herders in de velden van Efrata en noem maar op. Kortom, daar is de aankondiging van de verschijning van de Christus en dan verschijnt hij ook inderdaad. Maar die periode, die intertestamentaire periode uitlopend op de eerste komst van Christus, is weer een type van de bedeling waarin wij leven. Een veel langere periode, niet van 400, maar van pakweg 2000 jaar. Waarin de Heer zich verbergt en die periode loopt uit op de, wat wij dan noemen, de tweede komst van Christus. Dus dat is de parallel. Maar over de principe gaat het, de principe van de verborgenheid. Dat geldt dus voor dit wat ik nu vertel, geldt natuurlijk voor alle profetieën over over de verborgenheid en over de tijd waarin de Heer zich verbergt. Hè. Is altijd eerst van toepassing, heel letterlijk op de dagen van de intertestamentaire periode, de dagen van de Maccabeeën of hoe het allemaal heten mag. Maar daarna hebben ze een eigenlijke toepassing in de dagen waarin wij leven. Want ook in die dagen was het dat Israël vaste en sabbatten hield en onder de wet leefde en dat de Heer het niet aanzag, blijkbaar. Er zijn perioden geweest waarin Israël werkelijk wel heel diep onder de macht van de heidense volkeren verkeerde. En een van de belangrijkste gebeurtenissen in die dagen was dan ook de ontwijding van de tempel in de dagen van Antiochus Epiphanes. Epi, zei zijn moeder altijd, zeg ik er altijd bij, hè? Epi. Epi, of Epi. Epiphanes, Antiochi heette die eerder. Antiochus Epiphanes, de man die de tempel ontwijdde en daar een beeld van Jupiter liet oprichten, Zeus dus in de volgens de Griekse gedachte, en daar varkens liet offeren en de besnijdenis verbood en noem maar op. De man die dus een gruwel der verwoesting oprichtte, staande in de heilige plaats, jawel, als vervulling van, zeker wel, als vervulling van de profetieën van Daniël. Hoewel dat niet de definitieve vervulling was, en het verhaal zelf staat ook niet eens in de Bijbel. Via Daniël 8 komen we nog net bij die figuur terecht. Maar als je daarna verder leest in Daniël 8, blijkt het toch niet over Antiochus te gaan, maar over de valse profeet en het beest in de dagen van de 70ste week van Daniël. Daar wordt sprong gemaakt. Maar niettemin, die uitspraken over de gruwel der verwoesting enzovoorts, zijn wel degelijk ook, hebben wel degelijk een toepassing gehad in deze intertestamentaire periode. De geschiedenis ervan vinden we in de zogenaamde boeken van de Maccabeeën, apocryfe boeken, en natuurlijk bij Flavius Josephus. Maar goed, dat even terzijde. Dus vers 2 van Jesaja 58 geeft een beschrijving van het Jodendom in de godsdienstige betekenis van het woord, het Jodendom, de Joden onder het Judaïsme, na de ballingschap. Maar het is meer speciaal een uitbeelding natuurlijk van het Jodendom nu, in onze dagen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Waarin men vast en God ziet het niet aan. En waarin men de ziel kwelt en God weet het niet. Dat is de vraag aan het begin van vers 3. Maar hetzelfde vers 3 meldt ook het antwoord wat God erop geeft op deze vraag. En het antwoord is, ziet, ten dagen wanneer gij de vast, zo vindt gij lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. En de vertalers hebben het woordje uw ertussen gezet, zo van, gij vindt uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. En zo is het ook. Want de gedachte is dat dat vaste ook niet door God gevraagd was of zo, maar dat men dat deed ter bevrediging van het vlees, heet dat. En dat is de term die Paulus er later voor gebruikt. Paulus die zelf onder deze wetten, deze judaïstische, deze joodse wetten, geleefd heeft als zelf als fariseeën. Want die zegt daarover in Colossense 2, dat deze dingen wel hebben een reden. Men heeft ervan gemaakt een schijnreden. Volgens mij staat het woord ook niet in Van Dalen. Goed. De welke wel hebben een reden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Je zou zweren dat Paulus, voordat hij dit schreef Jesaja 58 gelezen heeft. En dat hij met het hoofdstuk bekend was. Dat zal ik u straks ook nog even laten zien. Maar hij zegt dus over die wettige instellingen, de instellingen van de wet, want daarover gaat het hier in Colossense 2, dat ze, vers 22, alle verderven door het gebruik, en dat ze zijn ingeboet naar geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een reden van wijsheid, dat wil zeggen, er is wel een verhaal bij, een reden is een verhaal, is een uitleg, is een redenering. Er is wel een redenering bij die heel wijs overkomt. Het is ook zo. Lees maar een standaardwerk over in het Nederlands over de Joodse leefwijze van Rabijn de Vries. Hoe heet het? Joodse riten en symbolen. Dat is over de hele wereld te verkrijgen. Rabijn de Vries, met een echt mooie Nederlandse naam. Maar kijk maar eens hoe die de dingen beschrijft, de Joodse instellingen. Er is allemaal een prachtig verhaal bij. Waarom dat allemaal zo moet. Was mooi bedacht, maar in werkelijkheid betekent het niks en is het leeg. En hetzelfde geldt ook voor de christenheid natuurlijk ook. Zeker voor hen die gewoon religie bedrijven, die deel uitmaken van de zogenaamde christelijke godsdienst, die hebben bij alles wat er gebeurt ook een verhaal, een redenering, waarom het moet. En waarom de kansel staat waar die staat, en waarom er een open Bijbel ligt waar die ligt, enzovoorts. En waarom de dominee bij gelegenheid niet een zwarte, maar een paarse toga aan heeft en dat soort dingen weer. Maar het staat allemaal niet in de Bijbel. Nee, ik noem maar een voorbeeld. Ik laat me dat wel eens uitleggen. Door de koster in de plaats waar we dan Bijbelstudie hebben. Dikwijls in de kerkzaal. Nou, dikwijls. Dat komt voor. En dan moet hij de toga van de koster van de dominee nog klaarleggen. Dan wordt er verklaard waarom het die kleur is. Ik heb het dus uitgelegd. Ik weet het niet meer hoor. Er waren 4 kleuren geloof ik. Behalve zwart. Tegenwoordig. Maar ik weet niet meer waarom. Maar er was wel een verhaal bij. Ik vond het best wel interessant ook. Want het is toch een beetje typologie wat erachter steekt. Maar waar het maar om gaat is dat er wel een verhaal is. Maar toch is het niks. Het is alleen maar buitenkant. Er staat hier, de welke wel hebben een reden van wijsheid, maar er staat erbij in eigenwillige dienst. Dat wil zeggen, het is een dienst die men zelf heeft uitgedacht met een eigen wil en met een eigen wijs verhaal. En nog sneller, met een eigen wijs verhaal. Een eigen wijze reden. Want dat staat er, hè? Een reden van wijsheid in eigenwillige dienst. Dus het is een eigen wijze reden, eigen wijze verhaal over de dienst. En het lijkt erg nederig, want als men dient, onderwerpt men zich immers. En ik weet niet hoe het bij de Joden is, maar bij de christenen heet het altijd al een dienst. Hè? Een dienst, als men samenkomt, vindt men al een dienst. Wordt alles als een soort onderwerping beschouwd. Maar we komen bijeen, we hebben een kerkdienst. Je vraagt je af wie er gediend wordt dan. Hè? Een kerkdienst. Of het heet ook wel een godsdienstoefening. Ik heb het woord ook nooit helemaal goed begrepen. Dat geef ik dus meteen toe. Maar dienst. Dienst is pas als je echt onderwerpt aan het woord gods. Maar door bijeen te komen en naar een preek te luisteren, dat is het nog niet, hè. Komt in de buurt, zo moeten we wel beginnen natuurlijk op een of andere wijze. Maar dat is het nog niet, dat is geen dienst. En vasten en de Sabbat houden mag dan een dienst lijken, omdat het een zware opgave is die men uitvoert. Maar het is pas een dienst als er iemand mee gediend is. En er wordt nou aan God gevraagd waarom je er niet naar luistert en waarom je het niet ziet. En God zegt, nou ja, je dient er mij ook niet mee. Ik heb het ook niet gevraagd, voor mij hoeft het niet. Maar als je het zelf leuk vindt, dan doe je maar. Maar vallen me niet meer lastig. Dat is het verhaal. En dat is ook precies wat hier staat in Colossenzen 2 vers 23. Want er staat, het is van een reden van wijsheid en eigenwillige dienst, in nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Vasten, dat is ook iets van het lichaam niet te sparen. Hè. Maar staat er, ze zijn niet in enige waarde dan tot verzadiging van het vlees. De enige waarde ervan is dat het vlees bevredigt. Dat de mens die het doet, zo'n vredig gevoel ervan krijgt van, dat heb ik toch maar weer eens gepresteerd. Maar het mag dan zo zijn dat het bevredigend is voor de mens. Het is niet bevredigend voor God. De reden waarom zoveel mensen godsdienst bedrijven, is dan ook niet omdat God ermee gediend is. Ook niet omdat het zoveel zegeningen van zich afwerpt. Want het kan natuurlijk ook niet het geval zijn. Maar dat er gebeurt, dat komt omdat het de mens zelf bevredigt. De godsdienstige mens. Het bevredigt zijn religieuze aanleg of gevoelens. Maar het gebeurt op de verkeerde manier. Die zouden niet bevredigd moeten worden. Het is natuurlijk, ik probeer het woord te omzeilen, maar ik moet het toch maar een keer zeggen. Het is natuurlijk eigenlijk zelfbevrediging. En iedereen weet dat het zo niet moet. Men zou God moeten dienen. En dan op de manier die hij ons voorgesteld heeft. En dat gaat niet op de manier die zo beschreven staat. Hier in Colossense 2 bijvoorbeeld. Er was een ander gedeelte waar ik aan dacht, wat ik u voor wilde houden, om te laten zien dat Jesaja, of dat Paulus wel degelijk Jesaja 58 in gedachten heeft bij gelegenheid. Dat is het gedeelte van Romeinen 10. En de eerste versen van Romeinen 10 komen bijna letterlijk, zou je zeggen, overeen met Jesaja 58. Of zijn eigenlijk een commentaar op Jesaja 58. Het staat namelijk in Romeinen 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus vers 1 van Romeinen 10. Leggen wij naast Jesaja 58 vers 1. Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bezuin en verkondig mijn volk een overtreding en het huis Jacobs een zonde. Nou, dan leest hij oppervlakkig en dan zegt hij, nou, er is niet veel overeenkomst. Eigenlijk helemaal niks tussen die beide versen. Maar het is er wel degelijk, want, ik zal proberen het vlug uit te leggen, want in Romeinen 10 vers 1 bidt de apostel, als het ware, of hij zegt dat hij bidt, hè, voor de zaligheid van Israël. Kan zo'n gebed dan verhoord worden? Nou ja, is niet goed te beantwoorden de vraag zo, hè. Dus ik het anders zeggen, kan God er wat aan doen? En dan is het antwoord ja. Het eerste, één ding is wat God er al aan gedaan heeft. Daar bidt Paulus dus niet voor, dat kan niet, daar zou je voor moeten danken. Dat is namelijk dat God zijn zoon, enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is al gebeurd, als Paulus Romeinen 10 vers 1 schrijft. Maar het gebed dat hij doet voor de zaligheid van Israël klinkt toch een beetje vreemd, want wij lezen uit 2 Korinthe 5... dat Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zodat het gebed om zaligheid en verzoening niet van de mens opstijgt tot God, maar van God komt dat gebed tot de mens. Laat u met God verzoenen. Dat betekent ook inderdaad dat de verantwoordelijkheid voor de verzoening van de mens inmiddels niet meer bij God ligt, want God heeft gedaan wat hij doen moest en doen kon. Doen moest is overdreven, maar wat hij voor zichzelf doen moest, dan zal ik maar zeggen. Maar dat is allemaal al gebeurd. De verantwoordelijkheid ligt sindsdien bij de mens, opdat hij zich zou laten verzoenen met God, hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, dat is de verantwoordelijkheid van de mens, dat hij in geloof komt tot die zoon, oftewel dat hij in geloof opziet naar de verhoogde slang. Want dat is natuurlijk het verhaal van Johannes 3, vers 16. Kortom, hoe kan Paulus dan bidden voor de zaligheid van Israël? En het antwoord is, dat staat in de rest van het hoofdstuk en het volgende hoofdstuk. Want er staat, en dan spring ik even een stukje over, er staat in vers 12, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. En de gedachte daarbij is dat de apostel Paulus weliswaar een apostel der heidenen was, maar hij zegt eigenlijk dat hem een en dezelfde boodschap is voor zowel heidenen als joden, want er is ook maar één God van zowel heidenen als joden, dan wel joden en heidenen. Want God heeft gezegd dat al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En dat is een citaat dan uit met name Joël 2. Maar dan staat er vervolgens in vers 14, dan komt Paulus' commentaar. Hè, want het was een gebed om de zaligheid van Israël. En hier zegt hij dat Israël de Heer moet aanroepen. Wel, dan zou je niet aan God moeten vragen of je Israël wil zalig maken. Maar dan zou je Israël moeten vragen of ze alsjeblieft de naam des Heren willen aanroepen. En dan lijkt het gebed van Paulus verkeerd geadresseerd. Maar dat is het niet, want lees maar verder. Paulus zegt namelijk verder in vers 14, hoe zullen zij dan aanroepen, tot zaligheid, degene in wie ze niet geloofd hebben? Dat wil zeggen, voordat ze aanroepen zullen ze moeten geloven. En hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben? Dat wil zeggen, voordat zij tot geloof komen moeten ze toch op zijn minst van hem gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? Oftewel, voordat ze horen, moet eerst iemand gekomen zijn om het hen te vertellen. En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden, zodat we nou de volgorde hebben dat iemand gezonden wordt? Dat is punt 1. Om het evangelie te prediken, dat is punt 2. Zodat zij het horen, dat is punt 3. En vervolgens geloven, dat is punt 4. En daarom de naam des Heren aanroepen, dat is punt 5. Dat is de volgorde. Helemaal uitgerekt, het verhaal. En in dit verhaal ligt de eerste verantwoordelijkheid bij God zelf. Die wordt het laatst genoemd, want het verhaal staat natuurlijk achterstevoren. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij God zelf, staat aan het eind van het verhaal. Maar de laatste verantwoordelijkheid ligt bij degene die het woord heel horen immers. Want zij worden geacht de naam des Heren aan te roepen om zalig te worden. Nou, als Paulus nou bidt voor de zaligheid van Israël. En hij bidt tot God. Dan is het enige wat God er nog aan kan doen. Nou? Mensen sturen. Ja, predikers sturen. Apostelen sturen. Apostelen zijn immers gezondenen. Dus mensen zenden, apostelen zenden, om het evangelie aan Israël te prediken. En dat het daarom gaat, dat de climax is van Paulus' betoog, dat blijkt ook wel, want het volgende vers zegt, of hetzelfde vers nog, vers 15 is het, waar staat, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Waarmee gezegd wil zijn, als Paulus in vers 1 zegt, het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid, dan zegt vers 15 dat dat gebed in concreto inhoudt, dat Paulus bidt opdat hij zelf, en misschien ook anderen, gezonden zouden worden naar Israël om hen het evangelie te prediken. Zodat, ik hoop dat u het begrijpt, hij bidt dus voor hun zaligheid, maar in wezen bidt hij dus dat hij zelf of anderen gezonden zouden worden aan Israël om het te prediken. Ik zal het verhaal nog wat verder vertellen, want er staat dan vervolgens bevestigd in het volgende hoofdstuk, dus Romeinen 11, waar staat dat de apostel zegt in vers 13, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En dan zegt hij in één adem dat hij weliswaar apostel der heidenen is, maar dat hij ernaar streeft om toch ook juist en vooral uit de Joden, uit zijn vlees dus, enigen voor Christus te winnen. Nou, dat is waar hij voor bidt in vers 1 van hoofdstuk 10. Dat is zijn gebed, omdat er gepredikt zou worden. En verder in vers 10, in hoofdstuk 10 wordt dan ook geciteerd uit Jesaja, uit meerdere plaatsen zelfs uit Jesaja, omdat daar gezegd wordt dat er inderdaad gepredikt zou worden aan Israël. Zoals, Heere, wie heeft onze prediking geloofd, enzovoort. Hè? Dat soort uitspraken. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. Ja?
In vers 18 dan. Romeinen 10, vers 18.
Ja?
Er staat, ja, toch hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan.
Ja?
En hun woorden tot het einde der wereld.
Ja?
Dat geluid is dat dan van de boodschap aan Israël?
Ja, dat is de prediking aan Israël. Ja, dat was in de dagen van het Oude Testament is dat al gebeurd, hè? En onder de wet natuurlijk. Israël kende ook de wet, werd er ook in onderwezen. Iedereen had het woord ontvangen. En Paulus wist waar hij het over had, want zelf was hij fariseer en schriftgeleerde enzovoort. Hij was in de wet onderwezen. En dus in het woord, in het algemeen. En hij was nog tegelijkertijd Romeins burgerschap. Hij werd geacht ook nog Griek te zijn. En dus vandaar dat hij apostel der heidenen was enzovoorts. Betekent inderdaad dat de woorden Gods verspreid waren geworden ook onder de heidenen. Waarop bij komt dat er staat in vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dat begrip woord Gods is daar ook niet logos, maar is rema. Dat wil zeggen, het zijn de woorden die daadwerkelijk gepredikt werden. Het is niet het principe, logos, maar het is de daadwerkelijke prediking van het principe. Dus je zou kunnen vertalen met het gehoor is door de prediking van God. En van dat woord, van het rema, staat dan ook hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde der wereld. Er staat bij een verwijzing naar Psalm 19 vers 5, maar die moet u vergeten. Daar staat wel zoiets in Psalm 19 vers 5, maar daar gaat het niet over de prediking door mensen, maar daar gaat het over de prediking door de sterrenbeelden. En dat is heel wat anders. Maar dat is ook een manier waarop het woord Gods aan alle volkeren bekend is gemaakt. Maar dat is niet de gedachte hier uiteraard. Nou, leggen wij dus weer Romeinen 10 naast Jesaja 58 vers 1. Dan zegt Romeinen 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid met zijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. En wij weten nu wat Paulus eronder verstaat. Namelijk, de bedoeling is dat hij of anderen gezonden zouden worden aan Israël om hen te prediken. En dan komt het precies overeen met Jesaja 58 vers 1. Namelijk, roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bezuin en verkondig mijn volk een overtreding en het huis Jacobs een zonde. En als ik nou de korte verklaring geef van het verhaal, gaat het zo. Paulus bidt in Romeinen 10 vers 1 en zegt dat hij bidt voor de zaligheid van Israël. En Jesaja 58 vers 1 geeft het antwoord van God aan Paulus. Waarbij God zegt, roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bezuin en verkondig mijn volk een overtreding en het huis Jacobs een zonde. Nou, dat is precies wat Paulus wilde. En zo passen die versen dus naast elkaar. Nou, bij de volgende versen hebben we veel minder problemen, want dan zien we meteen dat het naast elkaar past. Want Romeinen 10 vers 2 zegt, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Maar niet met verstand. Is iets fout. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Nou, en dat is precies wat in Jesaja 58 vers 2 staat. Ze zoeken mij dagelijks. Ze hebben een ijver tot God dus, hè? Ze zoeken mij dagelijks, ze hebben een lust aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet. En precies over die gerechtigheid spreekt Paulus in Romeinen 10 vers 2. Een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn Gods niet verlaat. Maar de vragen zijn mij naar de rechten der gerechtigheid, ze hebben een lust tot God te naderen. Maar het was niet met verstand, zegt Paulus in Romeinen 10... En in Jesaja 58 staat dat het inderdaad niet met verstand is, want ze vragen dan ook, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Er moet toch iets fout geweest zijn? Wij vasten en gij ziet het niet aan, waarom kwellen we onze ziel en gij weet het niet? En dan zegt de Heer weer als antwoord in Jesaja 58 vers 3, ten dagen wanneer gelieden vast, zo vindt gij uw eigen lust. En gij eist strengelijk al uw arbeid. Dat wil zeggen, men legt zichzelf wetten op en vindt er bevrediging in dat men die wetten ook volbrengt. Nou, en dat is precies wat Romeinen 10 zegt. Want er staat, ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Het heet niet zo, maar daarom is het dat wel. En hun eigen gerechtigheid is tot bevrediging van hen zelf uiteraard, oftewel tot verzadiging van het vlees, want zo heet het dan in Colossens 2. Maar daarmee zijn ze aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Romeinen of Jesaja 58 gaat dan verder met te vertellen hoe die rechtvaardigheid Gods er dan wel uitziet. En dat staat er tamelijk bedekt overigens, maar dat zullen we nog zien. Terwijl Romeinen 10 gewoon zegt, het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dus wat men zou moeten doen, is niet al die wetten houden, maar men zou moeten geloven. Want dat is God aangenaam. Waarna de toelichting volgt in Romeinen 10. En die wordt dan gegeven niet aan de hand van Jesaja, maar aan de hand van Deuteronomium. Als er staat dat de rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, maar de rechtvaardigheid die uit geloof is, zegt dat men die dingen zou moeten doen met de mond en met het hart. Oftewel, men zou ze moeten geloven. Ik zeg het nu maar heel kort deze keer, maar dat is wat Romeinen 10 verklaart. En Romeinen 10 doet dat als verklaring van Deuteronomium 30, waar dat precies zo staat. Waar net de wet gegeven is, en waar staat het Israël ooit zal komen tot aanvaarding van de Heer en tot aanroepen van de naam des Heeren en dan ook terugverzameld zal worden. Maar er staat erbij hoe men dat doet, hoe men zich houdt aan het woord Gods. Niet door het met handen en voeten in werken te volbrengen, maar simpel door het te geloven. Men moet het niet doen met handen en voeten, maar met het mond, met de hart en de mond is de gedachte. En dus door geloof. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Zegt Romeinen 10, vers 10, als samenvattende verklaring van Deuteronomium 30. Maar dezelfde gedachte als van Jesaja 58 vinden we dus inderdaad in Romeinen 10 terug. Namelijk, dat aan het volk zou moeten gepredikt worden, hun overtredingen in de eerste plaats, en daarna op welke wijze men zalig wordt. En dat gaat buiten de werken der wet om. En nou heb ik het opzet een uitdrukking uit Romeinen 3. Dat is weer een andere schriftplaats natuurlijk. Maar het zijn deze dingen die zo'n belangrijke rol spelen in de Nieuwtestamentische geschriften. Dus, nog een keer, Jesaja 58 vers 3. Waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? En waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Vraagt men tot God en God zegt, wel, ik heb het er niet gevraagd, jullie doen het voor jezelf. Bevredig je toch, je vindt er toch je lust in? Nou, wees er dan blij mee. Maar voor mij had het niet gehoeven. Waarna nog het een en ander volgt, maar zover zijn we nog niet. Want ik had u ook nog mee willen nemen.